Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 109 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 109, de eerste vier versen.
Thank you.
ben ik als heilig en onfeil behoort hem wel. In 2 Kronieken en daarvan het 33e hoofdstuk door vooraf 12 artikelen van het Algemeen Christelijke Geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. En waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing van 2 Kronieken 33. En Manasse nu was 12 jaar oud als zij koning werd en hij regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Na de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte weder op die zijn vader Jeeskia afgebroken had en richtte de Baals altaar op. En maakte bossen en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heeren, van het welk de Heere gezegd had, Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des Hemels in beide de voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom en pleegde guichelarij en gaf op vogelschrij acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo in dit huis. En te Jeruzalem heb ik uit alle stammen Israëls verkoren en zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vader besteld heb. Alleenlijk zou zij waarnemen te doen al hetgeen dat ik een gebod heb naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. En zo deed Manasse, Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. En de Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkte daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, welk Manasse gevangen namen onder de doornen en zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijn vaderen en bad hem en hij liet zich van hem verbidden. En hij hoorde zijn smeking en bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids aan de westzijde van Gion in het dal en tot de ingang van de vispoort en omsingelde Ophel en verhield die zeer en legde ook krijgsoversten en alvaste steden in Juda. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg met schades al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem en hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heeren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers en zeide tot Juda dat zij de Heere, de God Israëls, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoofddoel wel aan de Heere hun God. En het overige nu der geschiedenissen van Manasse en zijn gebed tot God, tot zijn God, ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben in de naam des Heeren, des Gods van Israël, zie, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël. En zijn gebed en hoe God zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonden en zijn overtreding en de plaatsen waar hij hoogte opgebouwd en de bossen en de gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, zie, dat is beschreven in de woorden der zieners. En Manasse ontsliep met zijn vader en zij begroeven hem in zijn huis en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. En Amon was 22 jaar oud als hij koning werd, regeerde 2 jaren te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want Amon offerde al aan al de gesneden beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had, maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Maar het volk des lands sloeg hem alle die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk. Heren, dat gij ons nog verdraagt, dat is vanwege de goede tierenheid des Heeren, dat wij nog niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden nog geen eind hebben genomen. Als dat de inleving, de gedurige inleving niet is, ach, nou verheffen we, dan zijn we in een staat der verheffing. Of in de stand der verheffing waar ook Jeskia in gevallen is, want hij verhief zich. Dat is contra de ware dankbaarheid, want de Heer had hem zo wel gedaan, Jeskia, de godvrezende koning, dat hij de gezanten van Babel alle schatten van het huis des Heeren liet zien, terwijl dat verboden was, want dat is geen schouwspel voor de heidenen. Ach, gij mocht ons maar voor die verheffing des harten bewaren, want wie meent te staan ziet toe dat hij niet valt. En hoewel de profeten des Heeren constant en doorlopend hebben moeten getuigen tegen de valse profeten, nochtans hing gij zoveel gewicht aan de klok dat ze zich niet konden verheffen. Want gij staat dat niet toe in uw getuigen. Och, wat hebben we toch uw woord te doorzoeken omtrent uw wegen. En dan zullen we het uitroepen als we het ook in ons eigen leven kennen. Heilig zijn om God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij groot van macht en heerschappij? O, dat gij het ons nog op deze avond laat horen. Gedenk ook de medeluisteraars. Heren, want er zijn ook vele medeluisteraars. We horen er niet zoveel van, maar als gij er maar van af weet en als gij die wonderen verricht in Christus, dan zullen ze zich ook laten horen. En dan zullen we het weten, deze en die is een zien geboren. Ach, wat wordt de waarheid toch aangevallen in onze dagen. Met name door die dominees die zich kerkelijk in het ambt bevestigd weten, maar van de roeping Gods weten ze niet af. Want anders zouden ze publiek getuigen tegen de roepende zonde van kerkland en volk. En dan zouden ze zich ook bijbels vrijmaken, gelijk de apostelen hebben gedaan, het stof van hun voeten geschud, hen tot de getuigenis. Lieve Heren, de machten en krachten maken zich op in deze wereld om, kon het zijn, ook u uit verkoren te verleiden. Het is niet mogelijk, want gij hebt ze gekocht met uw bloed, met uw dierbaar bloed. En gij zijt verantwoordelijk voor degene die gij gekocht hebt met uw bloed. O Heren, mochten we in die voetstappen gaan. Gelijk ook de bruid is gegaan achter de bruidegom aan. Fel bestreden, ja zelfs aangerand van alle kanten. En toch volhard, omdat Christus, de volharding van Christus, haar toegerekend was. Dus ook vruchtbaar, Heren, maak ons vruchtbaar in uw verharding. In uw volharding, want de vastberadenheid, de volharding van Mordechai als type van Christus, ziet uw volk. Dat is een versiering. En het is ook verankerd in de volharding der heiligen, in en door Christus. En gij verharden het hart van Farao en al van de valse huichelaars. Geweteloos, het wordt in onze dagen zo geweteloos, zo vol van diabolus, demonisch, tot in de kerken toe. Maar mocht gij ons houden aan de leer van Christus, wat zo wonderlijk wordt gezegd in uw woord, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, gij stelt als het ware de leer gelijk met uw zoon. Want Christus is niet zonder zijn leer. En wie de leer van Christus overtreedt, die heeft God niet. Heere, o Gij mocht ons voor die gruwelijke ketterij bewaren, maar ons houden in zijn leer. Ga ons met uw heilig voor in het spreken en luisteren. Heere, gedenk de kerk wereldwijd. Deze wereld gaat onder, zichtbaar en hoorbaar. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. O mochten we in Christus. Ja, dan hebben we reeds uw wil gedaan. Alle geboden vervuld. En dat we daarin blijven. Uw woord bewaren, uw geboden bewaren in de ark. Met welke is Christus. Zegen uw getuigenis. Tot roem uws naams die heerlijk is om Jezus willen aannemen. Geliefde, we hebben u vanmorgen vanuit Ezechiël 22 ook weer verkondigd wat Ezechiël moest verkondigen. De daadwerkelijke situatie, kerk, staat in onze dagen, is alles afval. En het helpt niet of dat nou ontkend wordt, of dat nou belasterd wordt als zijnde bestaande. Het helpt allemaal niks, want de Heere verkondigt het luid en duid, toen door zijn profeten, nu door zijn getuigen, dat het zo is. En wie zal tegen God strijden en leven? Nou, er is Manasse ook al achtergekomen. Manasse was een zoon van de Godvrezende koning Hiskia. En Hiskia moest het ondervinden, dat is het Rabsakeh, de legeroverste van koning Sanherib uit Assyrië, en nou ook in dat vorige hoofdstuk koning Sanherib zelf, dat hij Hiskia belegerde en belasterde en het volk trachtte over te halen, wat nou ook in onze dagen geheel van toepassing is. Want die Sanheribs, die zijn nog springlevend. En we zien het ook dat het volk mocht volharden, want de Heere was met Hiskia. En ja, er is zo'n licht niet zo groot, of er hangt wel een schaduwzijde aan. We zien het ook bij alle Bijbelheiligen. Niet om dat breed uit te meten, want er is er maar één volmaakt man, en dat is Christus. En we zijn in hem volmaakt, ook Hiskia met al zijn afwijkingen. Hij vries zelfs zijn hart. Dat hij al de schatten in het huis des Heren toonde aan de heidenen. Ja, en de gezanten en vorsten van Babel die tot hem gezonden hadden om te vragen naar dat wonderteken in het land was geschied. En het is hem alles vergeven, want de vergeving der zonde, de geld voor verleden, heden en toekomst. We lezen het ook bij die godvrezende koning Asa, waarvan geschreven staat dat hij al de dagen zijn levens wandelde in de gunst van God. Ook worden zijn afmakingen daar niet in aanmerking genomen, want hij vertrouwde in het laatste meer op de medicijnmeester dan op de Heer. Ja, en zo vertelt ons woord wie de mens is, ook na ontvangen genade, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want Gods volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Verstaan, hè, want wij hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. En de opwas in de kennis van Christus, hè, dan krijgen we niet meer verstand, maar minder, steeds minder. Dan weten we niet meer de zaken naar behoren te onderscheiden, tenzij de Heilige Geest ons aangort om dat te kunnen doen. Niet door een Jehu's ijver, hè, want het moet een heilige ijver zijn. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Manasse, wat was dat voor een man? 12 jaar oud, dat is jong. Toen hij koning werd, lang geregeerd, 55 jaar, meer dan een halve eeuw, te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, naar de gruwelen der heidenen, die de Heeren voor het aangezegde kinderen in zelfs uit de bezitting had verdreven. Want de afgoderij van Manasse, daar ken je de afgoderij van de huidige kerken, het huidige reformdom mee gelijkstellen, want hij liet zijn zonen door het vuur gaan. We kunnen die geschiedenis ook lezen in 2 Koningen 21. Staat dezelfde geschiedenis, staat er met andere woorden geschreven. Manasse vergoot zeer veel onschuldig bloed. Tot het einde, tot het andere vervuld had. Jeruzalem, behalve zijn zonde die hij Juda zondige deed, doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ja, en daar staat er geschreven niet geschreven in het boek de Kronieken, de koning van Juda. In de Kronieken staat het wat iets uitgebreider, dus we hebben u dat voorgelezen. Want hij bouwde op de hoogte wederop, die zijn vader Hizkia had afgebroken. Kijk, dat is nou het typerende van de valse godsdienst. Die bouwen op wat God heeft afgebroken, want Hizkia had dat door de geest Gods, door de geest van Christus afgebroken. Dat was niet eigenhandig gebeurd. De vrezen des Heeren, dat was een drijfveer. De geest des Heeren was een drijfveer bij Hizkia. En dan kan dat niet verdragen worden, al die afgoderij. Dus dat moet afgebroken worden. Dat moet verbrand worden. Kijk, na zijn bekering heeft Manasse ook die afgoden wel buiten de stad geworpen. Maar hij had ze beter kunnen verbranden, want zijn zoon Amon pakte alles weer op. En hij bouwde de altaren zelfs in het huis des Heeren stad, van welke de Heer gezegd dat Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Nou, dat was wel een godslastig werk. En de Heer heeft zelfs onder de volgende koningen nog met zijn gramschap, met zijn oordelen, is die doorgegaan. Vanwege de gruwelijke zonde die Manasse heeft bedreven. En ook Gods ware volk kan daar niet boven uitkomen, want die moeten veel Manasse inleven. Als dat je inleving niet is, ja, dan ben je een fariseer. Manasse ingeleefd, maar de Heere bewaren ons voor de uitleving. Ingeleefd, ja, dat vernedert. En hij bouwde altaren voor al het Heer des Hemels, dus hij was ook een astroloog in die zin, in de afgoderij ervan. Een sterrenkijker. Beide de voorhoven van het huis des Heeren. Hij deed zijn zonen in, de twee koningen staat er dan zijn zoon door het vuur gaan. Maar hij had meerdere zonen. In het dal des zoons een Hinnom. En hij offerde zijn zonen aan de Moloch. En dat is wat er nu ook gedaan wordt. En er zijn geen profeten des Heeren meer die daartegen waarschuwen. Want ook die valse profeten waar we vanmorgen hebben uitgepreekt uit Ezechiël 22. Dat die een verbond hadden gemaakt met de dood. Een voorzichtig verdrag met de hel. De verbintenis haar profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw die een rooft. Ze eten de zielen de mens op. En ze maken geen onderscheid tussen het heilige en onheilige. En het verschil tussen het onreine en reine geven ze niet te kennen. Dus dat werd niet meer gepredikt. Hè. Alles was onrein of rein, wat zij rein noemde. Maar dat was onrein. En wat zij onrein noemde, dat was rein. Hè, want wat goed is, heten ze kwaad. En wat kwaad is, heten ze goed. Nou, dat is wel een bewijs dat Gods oordeel daarop rust. En als Gods oordeel daarop rust, kijk bij de ware profeten en bij de Godvrezende koning, dan lees je vaak dat de geest des Heeren over hen vaardig werd. Maar dat kende Manasse niet. Zijn aandrijver was de duivel. Maar daar was Manasse niet onschuldig in, want als je de duivel in de kaart speelt en je begint op te bouwen wat je Godvrezende vader hebt afgebroken. En je moet maar niet denken dat je zulke kinderen niet hebt. Nou, Hizkia, godvrezend man. Nou, de meest goddeloze koning komt eruit voor. Manasse. David. De meest goddeloze zoon kwam eruit voor. Absalom. Je ziet het bij Rebecca en Isaac, Jacob en Esau. Ja. Nou, gaat heel de Gods woord maar door. Dus de meest godvrezende ouders. Ja, daar komen de meest goddeloze zoon uit voort. Het gaat ook ons niet voorbij en dan gaat er een zwaar door je ziel. In een andere zin ging er een zwaar door de ziel van de moeder des Heeren. Dat ze zag dat de weg van de Heer Jezus toch niet naar overeenkomstig haar gedachte was geweest, naar haar verwachting was geweest. Want we moeten ook in onze gedachten en onze verwachtingen maar afgebroken worden, want de Heer zegt daarvan, mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. Om de weg des Heeren te verstaan, ja, dan moet je toch wel Manasse inleven, want anders weet je ook echt nergens van. En als je Manasse hebt ingeleefd, gedurig inleven, maak je geen etalagekast van. Hè? Gods volk maakt er geen etalagekast van. Maar ik zal u vertellen, dat de ware Ruts, die moeten veel orpa inleveren. Maar de orpa's, die kennen Rut niet. Nou, totaal onbekend. Want al die uitwendige relaties, ja. De rode lijn van Gods uitverkiezing loopt door al die relaties. En door al die we noemen broeders van hetzelfde huis. Nou, ook in dat huis, er is Manasse, werd daar koning. En hij bouwde altaren in het huis des Heren, dus van de dienst des Heren, van de tempeldienst. Dan maakte hij een hele afgodstempel, had hij ervan gemaakt. Die evenaarde met de tempel van Dagon. Want er staat geschreven dat hij erger deed dan de heidenen. Zo deed Manasse, Juda en de inwoners die Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, vers 9, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls had verdelgd. En zolang het volk getrouw was in het onderhouden van hetgeen de Heere hen geboden had, door de dienst van de profeten, door de dienst van Mozes, door de dienst van de richters, door de dienst van de godvrezende koningen, dan was de Heere met dat volk. Dan streed hij voor hen om hun vijanden te verdelgen. En zelfs sprak de Heere wel tot Manasse en tot zijn volk door middel van zijn knecht en profeten, 2 Koningen 21 vers 10, we zullen dat eens opslaan. Toen sprak de Heere door de dienst van zijn knechten en profeten, terwijl Manasse, de koning van Juda, deze gruwel gedaan heeft, erger doende dan al wat de Amorieten gedaan en die voor hem geweest zijn. Ja, ook Juda door zijn trekgoden heeft doen zondigen. En als we dat allemaal lezen, dan is er niks nieuws onder de zon. Ook wat er vandaag allemaal aan afval openbaar komt. Want ja, de zonden die Manasse heeft bedreven, dat waren ook doodzonden. Om de tempel des Heren, de dienst des Heren, om daarvan een hele afgoderij in te stellen. En wat zich niet onderscheidt van de afgoderij der heidenen, der Filistijnen met hun tempel van Dagon. Erger nog, van verbondskinderen is het altijd dubbel zo erg. Alles wat er geschiet onder een christelijke vlag aan ongerechtigheid, dat zal de Heere dubbel zwaar bezoeken. Want dan treedt de verbondswraak Gods in werking. En dat is ook in het leven van Manasse, komt het openbaar. Maar hier dat wonderlijke hoofdstuk, hè, dat er de goddeloosste koning, die komt in die gevangenis tot bekering. We zullen eerst die opeenvolgende verzen aan de orde stellen. Zijn zonen door het vuur, dat kan je vergelijken als je je kinderen laat vaccineren. Ik heb al gezegd, en als het kleine kinderen zijn, staat dat absoluut gelijk met abortus en euthanasie. Want het is wel bewezen dat het keelspuiten zijn en dat het niks meer met vaccinaties, die zijn ook verwerpelijk, te maken heeft. Er ligt een groot plan aan ten grondslag. En Laurens van der Tang, die heeft er natuurlijk wel het een en ander van aangestipt. En ook die dominee uit de PKN, die visser, die heeft er wel wat van aangestipt. Maar ze noemen toch de zaken niet bij naam. Ja, misschien is het dit, misschien is het dat. Maar als je dat natuurlijk ook en door het geloof bij God vandaan mag doorzien, dan is het zo klaar als glas, hè, dat die Klaus Schwab hetzelfde plan uitbroedt als wat Hitler uitgebroed heeft. En Himmler, hè, want die stelde zich voor een Walhalla te creëren, hè, waarin hun voeten werden gelikt door een paar honderd slaven, maar dat hun de wereldmacht probeerde te grijpen. Met alle horrorstreken die ze daarmee gepaard deden gaan, hè, de Joden en de Zigeuners, die werden in de concentratiekampen geworpen. En zoveel meer mensen, want als je de geschiedenis dan echt doorzoekt, dat zelfs tot in het huis van Oranje, dat daar nog overgebleven nazi's op de bruiloft van koning Juliana de Hitlergroet maakten, wordt allemaal doodgezwegen onze dagen. Doodgezwegen. Maar de feiten kunnen niet gelogend worden, maar we leven nu in dagen dat de feiten er niet meer toe doen. In de politiek doen ze al lang niet meer toe, maar ook in de kerken doen de feiten er niet meer toe. Ook niet bij de dominees. De feiten doen er niet meer toe. Want de feiten worden keihard gelogen. Als je het aantoont met keiharde feiten, in een geval aantoont ongerechtigheid aantoont met keiharde feiten, het wordt gewoon genegeerd, gelogend, belasterd zelfs. Want als je de waarheid spreekt, dan ben je een terrorist in onze dagen. En dat is ook voorzegd, want de ongerechtigheid zal toenemen in het kwadraat. En de liefde van velen zal verkouden, zelfs de natuurlijke liefde. Nou, onder wereldlingen, dan merk je nog wel dat die en gene elkaar hartelijk lief heeft. En ik hoorde pas nog dat er een vrouw uit Nova Scotia helemaal corona of geen corona. Ze kwam helemaal met de auto hierheen om haar schoonmoeder die op haar ziekbed lag te bezoeken. De bejaardentehuizen overal ter wereld, dat zijn gewoon killerhuizen geworden. Hè, want al die bejaarden worden doodgespoten met die killerspuiten. En dat is ook bekend, want het RD meldt dat niet, want die maken deel uit van dat plan. Want die dansen daarin mee, in dat plan van Klaus Schwab. Als je nou zegt van die New World Order, dan wordt allemaal een complottheorie toegeschreven. Want ze blijven ermee aan de gang om Gods toren te verwekken, zoals Manasse Gods toren heeft verwekt. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren om hem tot toren te verwekken. Daar hebben ze een behagen in, om God te tarten. Nou, als je daar een behagen in hebt om God te tarten, dan weet God jou wel te tarten. Want dan komt hij met zijn verbondspraak. Als het allemaal ook nog geschiet onder een christelijke vlag. En de getuigen van Christus die er daar nog zijn, die worden de grond ingetrapt. En die worden genegeerd, gelasterd en belachelijk gemaakt. Maar dan weet je toch niet wie God is. Dat moet je dan toch wel zeggen, dan weet je toch niet wie God is. En Manasse kende de Heere ook niet. Jehizkia, die mocht de Heere kennen. En de Heere die streed voor hem. Want hij boog niet voor het aangezicht van Rabsakee en voor het aangezicht van Sanherib. Nee, hij liet zich niet omkopen. En dat is toch het waarachtige kenmerk van de standvastigheid des geloofs. En Mordechai, standvastige Mordechai, liet zich niet beïnvloeden door de hoogmoed van Haman. En als je het nou allemaal gadeslaat, de reformatorische zetels zijn ingenomen door de Raspakees en de Hamans en de Sanheribs. Die hebben het daarvoor het zeggen. En ik moet toch zeggen dat ze het voor elkaar krijgen om een heel volk te indoctrineren. Maar dat is het oordeel Gods. Dat is het oordeel Gods. De Heer heeft dat erop gelegd. Want we zien ook in Ezechiël en van die prediking van vanmorgen dat ook het volk daarmee instemde. Met die valse leraars, want dat gaat er altijd als koek in. De boeken van die pausaanbidder, die van God vervloekte pausaanbidder, Dr. A. Huigen, die worden opgevreten, laat ik het maar zo maar eens plat zeggen. Nou, dat is er wel een bewijs dat het hele volk door God verworpen is. Want je moet nou niet denken dat de Heere anders werkt als in de dagen van de goddeloze koning. Dat moet je echt niet denken. Nou, in God is geen verandering, nog schaduw van omkering. Ook in zijn oordelen blijft God dezelfde. En hoeveel keer hebben we het al niet gepreekt, hè, dat de Heere vanwege de afval van het volk zijn oordelen moet uitstorten over het afvallige volk. Want dat laat hij niet begaan, dat laat hij niet begaan, maar het moet eerst tot een hoogtepunt komen. En ze moeten de maat der zonde volzondigen en daarin maakt de Heere ook weer een onderscheid. We zien het in het leven van Manasse. We zien het in de geschiedenis van de stad Nineveh, ten tijde van de profeet Jona. Dat de Heer een onderscheid maakt waar het absoluut niet is. Er was geen onderscheid. Nineveh was een goddeloze stad, vol met homofielen en pedofielen, laat ik het zo maar eens zeggen. En de Heer maakt daar een onderscheid door de prediking van Jona, dat Gods geest daarin meekwam en heel Nineveh bekeerde zich tot God. Tot aan de koning toe. Daarin moet je ook weer een onderscheid maken. Want komt het voort uit de wil des bevels van God? Of komt het voort uit de wil des besluits van God? Jeremia kreeg tot driemaal toe te horen niet meer het voor het afvallige volk te bidden. Daar maakte de Heere geen onderscheid krachtens zijn wil des besluits. Want zijn wil des besluit was om dat volk af te voeren. Weg te voeren naar Babylon. En dat probeert de valse profeet Hanania probeert daar wel een draai aan te geven. Nee, het zal zo lang niet duren. En hij nam het houten juk van de profeet Jeremia en hij brak het aan stukken. En dan kun je ook zien hè, dat die valse profeten, die maken het ambt van Gods ware geroepen profeet en getuige belachelijk. Want daarmee tastte hij het ambt van Jeremia aan. Hij zegt, Hij is helemaal geen profetiseren. Daarmee. Je hoeft dat nog geen eens letterlijk te zeggen. Dan kan je ook met je gedrag doen. Met je daden doen. En dan loopt dat heel slecht af voor Hananië. En het zal ook voor die valse revendomenee slecht aflopen. Want die zullen de weg van Hananië moeten gaan. Omdat ze afval hebben gesproken over de zaak des Heren. En Manasse, nou, een ergere goddeloze koning kan je niet bedenken. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom, pleegde gaarvelarij. En gaf het vogelschrij acht, net als de heidenen, en toverde en stelde waarzeggers en duivelskunstenaars, wat ook al die goddeloze Nebukadnezars, en noem al die koningen maar op, die hadden waarzeggers in dienst en duivelskunstenaars. Hij maakte geen onderscheid met de afgoderij van de Filistijnen en de Ammonieten, staat ook in 2 Koningen geschreven. En hij stelde ook de gelijkenis een gesneden beeld. Nou, dus Manasse, zou je zeggen, die had ook al een soort SGP opgericht. Hè? Dat heeft Kerst ook gedaan. De gelijkenis van een gesneden beeld. Hè? Dat had het volk onder de dienst van Aaron gedaan toen Mozes op de berg was. Een gesneden beeld, want ze wilden een zichtbare God. Nou, dat is altijd typerend voor de valse godsdienst. Die willen altijd een zichtbare God, een zichtbare afgod. En het beeld van het bos staat hier, of het bosgod, omdat het gestaan had in een afgodisch bos, en terwijl het Manasse de afgoden ter ere gemaakt had. Een gesneden beeld. Er wordt in Openbaringen gesproken van het beeld van het beest die ook een stem krijgt, en dat zijn de vertegenwoordigers van het beest. En heel het revendom loopt erachteraan, de valse godsdienst loopt erachteraan, en ze geloven dat één op één wat er gezegd wordt, wat de RIVM, al die valse bronnen, de WHO, het wordt allemaal naadloos opgevolgd en het wordt allemaal zo serieus genomen. De leugens die daarmee gepaard gaan, worden voor waarheid gepubliceerd in de revelmedia. En dan moet je maar niet denken dat het oordeel uitblijft, want dat is al van kracht. Ten eerste gaat de Heer ze in hun geweten slaan. Ze krijgen een geweten met een brandijzer toegeschroeid. Daar is natuurlijk helemaal geen sprake van waar geloof. No. Maar ook geen sprake meer van een normaal, gezond denkende human being. Nou, als hij gewetenloos wordt, ja, dat is een human. Dan word je een soort robot in dienst van de duivel. En dat zie je nou om je heen. Mensen kunnen niet meer, die zich daarin overgegeven hebben, die kunnen niet meer weldenkend spreken, handelen, doen. Dat wordt steeds erger. Mensen raken van de duivel bezeten, omdat ze de duivel in de kaart spelen, met allerhande goddeloosheid. En dan neemt de duivel zodanig bezit van die mensen dat ze geen geweten meer overhouden. Je hebt dat ook gezien in de Tweede Wereldoorlog. De beste huisvaders werden de wreedste nazi's. Dus er is niks nieuws onder de zon. En Manasse die pleegde ook die nazi-praktijken, zelfs met zijn eigen kinderen. Hij liet ze door het vuur gaan, hij offerde ze aan de Moloch. En dat gebeurt ook huidig ten dagen. En alle revendominees werken daarmee mee. Want als je er niet tegen waarschuwt, wie zwijgt, stemt toe. Dat is een waarachtig Bijbels spreekwoord. Wie zwijgt, stemt toe. En dat is er aan de hand. En waarom preken we daar zo menigvuldig over? Ten eerste, Ezechiël 22, daar hebben we alleen het woord Gods gepredikt. En staat in de tegenwoordige tijd. Dus het geldt ook voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar alleen Gods volk verstaat daar de waarachtige mening des Heilige Geestes in, en de rest verwerpt het. Ja, ze nemen nou allemaal wel Christus aan, maar zonder de schenking. Want Christus is tot het zijne gekomen, de zijne hebben niet aangenomen, maar verworpen. Dat gebeurt door de huidige revelkerken. Christus wordt buiten de deur geworpen in zijn getuigen. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden, want die vervolging op het Hof zegt, we leven niet in tijden van vervolging. Nou man, je weet echt nergens van. Het is ook godslastering. Want dan ontken je ook dat alle die godzalig leven vervolgd zullen worden. Dat is duidelijk in Gods woord beschreven. En Manasse was zo'n vervolger. Hè, die was zo'n vervolger. Want als je natuurlijk de dienst des Heren tot afgoderij vermaakt, tot afgoderij verbouwt, dan ben je ook een christenvervolger. Want dan sta je Gods volk in de weg in de openbare godsdienst. In de openbare godsdienst. Dat brak Manasse allemaal tot de grond toe af. En dat wordt ook in onze dagen gedaan, die Reformkerken, dat zijn holen van de duivel geworden, want dan worden alle zonden gekerstend. Alle zonden worden gekerstend. Schandjongens, die worden celibatair verklaard. Heb je het ooit in de wereld gehoord? Heel de wereld weet er niet van. De meest goddeloze landen, waar ook die zonden openlijk bedreven worden, die weten niet wat daarmee bedoeld wordt. Celibatair zonden niet. Heb je het ooit gehoord? En dat is een uitvinding van de duivel. En die hebben alle reformdominees naadloos overgenomen. Want ze geloven er ook heilig in. Ze spreken ook allemaal daar in dezelfde taal. Want ook degene die de duivel aanbidden, spreken allemaal dezelfde taal. En je ziet het ook in die VN-vlag. Zoveel stemmen, maar het is dezelfde language. Het is dezelfde language. En dat is allemaal onder een code gesteld. Het lijkt wel een afgesproken code. Alsof ze een handtekening ergens hebben moeten onderzetten en onderschrijven, documenten moeten onderschrijven. Het is gewoon apart, hè, dat ze met één tong spreken. Ja, zoveel tongen, zoveel naties met dezelfde taal. En die goddeloze koningen die hebben natuurlijk ook het volk daarin meegetrokken, want als dat ter sprake is, dan lees je amper van tegenstand. Tegenstand van het volk, dus in die dagen, dat is het bewijs, weinig kinderen van God, weinig kinderen van God. Want als Gods volk daarmee wordt geconfronteerd, de huichelaars bleven ten tijde van de goddeloze keizers in Rome, maar Gods volk werd geboden die stad te verlaten. Dus Aquila en Priscilla woonden in de stad van Rome, maar ze moesten die op last van de keizer verlaten. Ik heb vanmorgen al gezegd, Lot moest op last van de Allerhoogste God Sodom verlaten. Het gebeurt vandaag aan de dag niet meer. Dat betekent dat er geen kinderen gods meer zijn in het Westen. Of ze leven buiten de legerplaats. Ik weet ook dat die nog zijn, die kinderen gods. En we hebben de tijd meegemaakt van de Sovjet-republieken. Dat de niet geregistreerde gemeentes, die werden zwaar vervolgd. Want die konden zich niet registreren, want dan moesten ze dansen naar de pijpen van de communistische overheid. En dat weigerden ze te doen, want daarmee werden de kroonrechten van Christus overboord geworpen. En dat geschiet nou allemaal naadloos zonder weerstand in de Reformkerk. Wat dat betreft is het Nederlandse volk door de jaren heen altijd een verraderlijk volk geweest. Want je ziet het met de invoering van de leervrijheid van koning Willem III in de hervormde kerk. Het bestuur werd veranderd. En hij stelde leervrijheid in en er was nauwelijks tegenstand tegen. Nou, unbelievable, unbelievable. Dan is het niks anders als kerkie spelen geweest. De Heer heeft zowel zijn ware knechten daarin gehad. Maar toch niet zo in die getalen en in die mate als bijvoorbeeld een land als Schotland. Die heeft veel grotere getuigen voortgebracht, geloofshelden. Die ook hun leven hebben gegeven in de dienst des Heeren. Ja, Jan de Bakker. Nou, Jan de Bakker, ik hoorde het die Veldman nog zeggen. Jan de Bakker. Ja, wees zelf een Jan de Bakker. Maar ze zullen er wel voor zorgen dat ze niet in het mappelaarboek worden opgetekend. Want ze hebben de ergernis van het kruis van Christus hebben ze teniet gedaan. Omdat ze niet vervolgd zouden worden. En het wordt geen eens meer gezien. Want het volk, die wil dat gaan. En die eet de boeken van die huigen op. Want om te lezen en in te drinken wat het niet is, dan gaat er altijd eens koek in. De mens is in de leugen gevallen. Dat wordt altijd overgeslagen. Dat hoofdstuk van de val in Adam. De mens is in de leugen gevallen. Dus het is niet vreemd. Als je de Heer mag vrezen, dan vind je dat niet vreemd. Aan de ene kant dat de mensen de leugen omhelzen. Want we zijn erin gevallen. Dus de natuurlijke mens, die hebt de leugen lief. Maar dat loopt slecht af als je in die leugen blijft. Als je in die leugenstad blijft. We moeten er in en door Christus uit verlost worden. En dat kan je wel toestemmen, maar als je erin blijft en je hebt het toegestemd, dan zal je oordeel des te zwaarder zijn. Dat verkondigt ook ons Gods woord. Hij stelde dus een gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo. Dit huis in Jeruzalem, wat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. Maar Manasse die vertrad die instelling des Heeren met voeten. En zo deed Manasse, Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen. Door de dienst van Mozes gegeven en geboden, dat werd alles met voeten getreden, de wet en inzetting en rechten. En erger dan de heidenen. En dat wordt meer in Gods woord gezegd. dat het verbondsvolk zonder bedrijf die erger waren dan Sodom. Staat ook ergens letterlijk in de profeten, we hebben er wel eens over gepreekt. Hier staat erger dan de heidenen, erger dan de ammonieten, zegt het boek Koningen. Dat zij erger deden dan de heidenen, die de Heer voor het aangezicht der kinderen Israëls had verdelgd. Want als het volk in de wegen des Heren wandelde, dan zorgde de Heer ervoor, die voor hun aangezicht uitging, dat al die Kanaanieten, die Ferezieten, die Hagarenen en al die vijanden van het volk van Israël, dat de Heer hen de overhand gaf en de overwinning gaf over die verklaarde vijanden van God. En de Heer sprak wel, want er was nog wel enig getuigenis, tegengetuigenis. Ook in onze dagen klinkt er nog enig tegengetuigenis. Maar Manasse en zijn volk merkte daar niet op. Ze negeerden het, ze verachten het, ze bespotten het, ze belachten het. Het wordt ook in onze dagen gedaan door die kerkelijke bevestigde dominees. Die noemen zich wettig, want ze zeggen buiten de kerk, buiten onze kerk, bedoelen ze eigenlijk te zeggen, mag je niet de sacramenten bedienen, want dan kan iedereen dat wel. En dan doen ze net of iedereen voor God geroepen is, want die eis van God geroepen, dat wordt helemaal niet meer in acht genomen. Dat wordt helemaal niet in waarde genomen. Dat is allang verworpen. Allang. Want iedereen moet dat zelf uitmaken. Dus daarmee wordt de censuur ook al de genadeslag gegeven. Dat betekent de sleutelen van het hemelrijk, die worden voor de mollen en de vledemuizen geworpen. En dat ze zelf die doodzonde begaan van die afval, van die apostasie, van die algehele apostasie. Kijk, hier staat, Manasse en zijn volk merkten daar niet op. Ze merken het geen eens meer. Ze hebben niet eens zinnen meer die dat opmerken. Laat staan een zesde geloofszintuig. Gods volk beschikt daarover, over zo'n zesde geloofszintuig. Soms heb je natuurlijke mensen die ook over een natuurlijk zesde zintuig beschikken. En die voelen soms dingen aan in horizontaal gebied. Maar Gods volk die voelt aan, en dat is een geloofszintuig, dat er zware oordelen komen. De Heer maakt dat ook wel, want hij zegt, zou ik aan Abraham verbergen wat ik doe, ook wat betreft mijn oordelen. De Heer maakt het ook zijn profeten, zijn getuigen bekend, zijn volk. En vroeger hoorde je, ja, toen was er Gods volk nog veel in getal in mijn jonge tijd. En die hoorde je van de wegen des Heren vertellen. Ook wat de toekomende betreft. Ook wat de toekomende betreft. Op grond van Gods woord. Het kwam uit het woord op. De dominees zijn er niet naartoe in staat. Nou, en je hoort het ook in hun preken. Dat God niet meer tot hen spreekt. Gelijk ook in het leven van de hoge priester Eli. Maar Eli had één uitzondering ten opzichte van die revelpredikanten, die afvallige revelpredikanten. Want Eli viel er nog mee aan Gods kant. Hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat hoor je niet één dominee zeggen. Dus ze houden dat oordeel buiten de deur. Het is al in de deur, het is al in hun huis. En ze merken er niet op. Ze hebben het niet in de gaten, want de Heer heeft hun zinnen verblind, hun geweten doodgeslagen, want dat zijn echt doodgeslagen mensen, in geestelijke zin. Want hier staat ook dat het Manasse gold. De Heer sprak wel tot Manasse in dat getuigenis van de profeten, maar zij merkte daar niet op. Dat is niet lichtvaardig uitgedrukt. Van ja, in de zin van, we hebben er geen erg in. Nou. Manasse heeft dat absoluut aangehoord, maar hij verachtte het, want hij zegt, ik ben koning. Ik ben dominee, ik ben kerkelijk wettig bevestigd. En van een roeping hoor je niks. Vraag het maar aan een dominee om zijn roeping en bekering te vertellen. Je krijgt nul op request. Het is allemaal de hoogmoed ingeslagen. Het is vreselijk. Maar de Heer zal dat wel zwaar bezoeken. Want hier staat, daarom bracht de Heer, vanwege die hoogmoed van Manasse, daarom bracht de Heer over hen krijgsoversten, die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen, onder de doornen. En zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. De Heer had natuurlijk al in zijn eeuwige raad besloten om Manasse te bekeren. Dat zou je toch moeten instemmen, want God loopt niet achter de feiten aan. Nee, daarom bracht de Heer die krijgsoversten, die de koning Assyrië had, over Manasse. En daarom werd Manasse gevangen genomen onder de doornen. Dat is waarin hij zich verstoken had, als hij op het veld door deze rovers is verrast geworden. Nou, ja, het gebeurt ook nu nog. Gaddafi die moest zich ook verschansen. Dat is toch wat. Die man die heeft alleen maar, hij was geen christen, maar die man die heeft alleen maar goed gedaan voor zijn onderdanen. Als je nou leest, en het wordt in geen enkele krant wordt dat vermeld, maar je kan het ophalen, er staat natuurlijk informatie genoeg daarover geschreven, hoe Gaddafi, hij had toen wel een coup gepleegd, maar dat was ten goede voor het volk. Ten goede voor het volk, want die mochten in zoveel voordelen mee eten en meedelen. Nou, dat is van geen enkele koning of president te vermelden. Hoe goed Gaddafi was voor zijn volk. Dat was geen egoïst, in die zin een dictator van hebben, halen, houden, het is al voor mij alleen. No. Hij deelde de schatten, de opbrengst met het volk. En hoe heeft die man zich moeten verschansen? Zelfs in een riool heeft hij zich moeten verschansen. Daar is hij ook door invloed en aanwijzing van de geheime diensten van het Westen gegrepen. En in koele bloeden vermoord. Ja. En van de Staaij heeft gezegd, een historische dag. Die verlekkerde zich over de moord op Gaddafi. Nou, God zal je verdoemen, man. Want dat pikt de Heere echt niet, hoor. Als je eigen daarover blijft. De Heere die verbiedt het zelfs om de val van je vijanden, als het echte vijanden van Christus zijn, om je eigen daarover te verblijden. He, dat als het recht ligt, geen enkel kind van God begeert de dag des doods van een ander. He, maar de zonde die zal God bezoeken, zwaar bezoeken, omdat het allemaal geschiet onder een christelijke vlag. Kijk wat die Frans Timmermans van dat Eurobabel uitbraakt aan allerlei duivelse onzin. Ja, die man is geen christen. Dat is ook natuurlijk vreselijk. Maar het wordt allemaal gekettend. De uitspraken van Bill Gates en de uitspraken van Klaus Schwab en de uitspraken, want onder beide zal er veel meer stabiliteit zijn. En het gaat allemaal in een sneltreinvaart naar de afgrond. Die man, die beide, hij is compleet schizofreen. Hij is compleet gestoord. Hij is compleet dement. Die hebben ze tot president gemaakt. Omdat hij dan automatisch al die decreten signed die voor hem komt te liggen, waarvan hij zegt, ik weet niet eens wat het ondertekent. En binnen het referendum zijn zulke personen favoriet. Dus dat geeft wel te kennen aan welke kant onder een christelijke vlag ze strijden. Aan de kant van de duivel. En daarom bracht de Heere over hen. Want Manasse was natuurlijk een verbondskind. En daarom bracht de Heere met zulke grote ongerechtigheid. Hij liet hem gevangen nemen. Nou, dat pleit nog voor Manasse. Want nou heeft de Heere de leidsels erop gelegd. Hij laat ze allemaal doen wat hun hart, wat hun verdorven hart hun ingeeft. Dominees, premiers, kamerleden, politici. Want kijk, die Gideon van Meijeren die brengt natuurlijk wel een hoop waarheid ten tonele. Maar hij verbindt er ook geen consequenties aan. Want hoevele keren, en je hoort dat die kamerleden zeggen, ik vraag de minister, zeggen ze dan in zo'n speech. En er komt nooit geen antwoord op. Het is één grote poppenkast. En dan zou ik die Gieter van Meijeren willen vragen, waarom verbind je daar dan nog geen consequentie aan dat met een motie, ja die wordt afgewezen, zelfs de Van der Staaij. Want Van der Staaij die verwerpt alle moties die het bedrog van het huidige kabinet tentoonstelt. Hij verwerpt ze allemaal. En het schijnt dat die Christoffer wat anders van geest is als Van der Staaij, maar dat is niet waar, ze zijn allemaal van dezelfde geest. Allemaal van dezelfde geest, want nou gaat het ineens te ver. Nou zijn ze het er ineens niet meer eens en ze zijn er 100% medeplichtig aan dat het gaat in deze weg zoals het gaat. Leugen en bedrog. Want die Van der Staaij die heeft voor die duivelse noodwet gestemd. Dus Christoffer, jij moet je mond houden. Jij hebt helemaal geen recht van spreken. Want je hebt er zelf voor gestemd. Voor deze trauma. Voor deze horrorontwikkeling. Voor deze holocaust. Nou, in het geval van Manasse liet hij gevangen nemen onder de doornen. Hij had zich verschanst, blijkbaar. En zij bonden hem met twee koperen keten en voerden hem af naar Babel. Nou, en dan lezen we dat de Heere, ja, wat is de Heere eigenlijk niet bij machten te doen. De Heere kan alles, behalve ongerechtigheid. Hij is geen auteur van de zonde. En we lezen dan dat wonderlijke geval. En als hij, want de Heer, hem benauwde, de Heer moet je benauwd maken, want een mens leeft overal zijn. Als je gewetenloos bent en je hebt geen hart om op te merken, dan leef je overal zijn. Van Lydia staat er dat de Heer haar hart opende, we hebben er vanmorgen ook iets van gezegd. Dat is niet een beweging van het hart op zich, nee. De Heer kwam eraan te pas door de prediking, door middel van de prediking van Paulus, sprak de Heer woorden in haar hart van eeuwig leven. Daarmee werd haar steenhart weggenomen, een vleeshart dat acht gaf op de prediking van Paulus, waarop zij ook tot bekering is gekomen. En als zij hem benauwde, het staat met een hoofdletter, dat is niet de koning van Syrië, maar dat is de Heer zelf. Als hij Manasse benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, want dat zijn niet zaligmakende benauwdheden van de groep. Die begaat ook die kapitale fout dat hij het hebt over zaligmakende overtuigingen die bestaan. Die bestaan niet voor de wedergeboorte, bestaan geen zaligmakende overtuigingen. Nou, absoluut niet. Dat is alles wettisch. Maar de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, kan wel leiden tot de wedergeboorte. Kan wel leiden. Bij welke persoon dat gebeurt, dat weet alleen de Heer. Want we hebben het onder de catechisatieles ook nog gehad over dat artikel van de voldoening van Christus, en daarmee verbonden hebben we ook genoemd nog die foederaal theologen, zoals Fuchsius en Witsius, dat waren foederaal theologen. Die lieten het verbond beheersen door de verkiezing. Die stelden het verbond onder de beheersing van de verkiezing, maar dan krijg je natuurlijk heel smal evangelie. Het evangelie moet onvoorwaardelijk gepredikt worden, wel in de separatie van de bediening des doods. Want anders bedrieg je de mensen. Maar o, al gij dorstig, kom tot de water. Daarin staat het verbond der genade niet onder de beheersing van de verkiezing. Steenblok ging zelfs zo ver dat alleen uitverkoren kinderen gedood mochten worden. Nou, dan moet hij eerst natuurlijk vertellen welke de uitverkoren kinderen waren. Kijk, die karikaturen van die foederaal theologen, en er wordt witsjes door de valse leraren hooglijk geprezen, maar nou, daar hoef je zo blij niet mee te zijn met die foederaal theologen, want die hebben het evangelie op een smal deel gezet. Dat is niet meer tot alle volkeren gericht. Dat is alleen maar, net als de Eskines zeiden tot Whitfield, wij zijn de zere volken, je mag alleen maar bij ons spreken. Dat is natuurlijk wetteloos of wel wettisch. Net zoals die uitvinding van Laurens van der Tuin, kliksafe. Dus compleet wetteloos. Compleet wetteloos. Dat staat de genade in de weg. En dan zegt die dominee Egas, nou, dankzij kliksafe word ik voor veel zonden bewaard. Nou, dan ken je Christus niet. Dat zeg je daarmee. Dat zeg je daarmee. Want alleen Christus in de toepassing des harten bewaard voor het kwaad. Wou je daar kliksafe in de plek? Het is zo goddeloos als de hel. Al die uitvindingen. En, want achter die reformatorische geveltes geschiet de grootste ongerechtigheid. En daar hoef je eigenlijk echt niet over te verheffen. Want wat dat betreft, als het over persoonlijke zonde gaat, nou, dan zegt Paulus, ik de grootste der zondaren, maar mij is barmhartigheid geschied. Dus als dat plaatsgevonden heeft in je leven, die overgang van de duisternis tot het koninkrijk van Christus, dan kan je niet meer in de zonde leven. Zullen wij dan in de zonde leven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, dat wierp Paulus verre daarvan, dat dat mogelijk zou zijn. Dat antinomianisme, maar ook dat nomianisme, dat is echt een overtreden van de leer van Christus. En dat is ook in de historie wel gebleken. En je moet dat er wel altijd bij halen. Ook uit Gods woord, de historie van het leven van de koningen, van de godvrezende koningen, van de goddeloze koningen, van de ware profeten. Het onderscheid tussen de ware profeten hebben we vanmorgen weer gezien. En die valse profeten, die zich ook allemaal wettig kerkelijk bevestigd wisten. Ja, ja. Maar het ging allemaal zonder die goddelijke roeping. Dat is het enige criterium om de ambtelijke bediening te doen. De goddelijke roeping. Geen kerkelijke bevestiging geeft daar meerwaarde aan. Nou, absoluut niet. En dat heeft een man als Spurgeon. Je hebt dat duidelijk en zuiver ook gezien. Die hoefde geen eens de rechterhand de gemeenschap. Die gemeente was wel eenstemmig dat Spurgeon daar preekte. Maar het was eigenlijk in die dagen, het was de gemeente van Huntington, het was de gemeente van Spurgeon. Dat zat nog niet zo verrot democratisch in elkaar zoals in onze dagen. De meeste stemmen gelden. Nou, dat gelde daar helemaal niet. Spurgeon heb gepreekt, Huntington heb gepreekt, God heeft mensen bekeerd. Ja? Die William Tiptaf, die werd uit die kerk gesmeten en die is zelf, heb zelf een kerk gebouwd en ging gewoon door met preken. Dat was de kerk van Tiptaf. De kerk van Christus, want hè, dat waren knechten van God. Maar wat zich nou de gemeente van Christus noemt, is het helemaal niet meer. Hoe verbondsmatig het er ook aan toe gaat, want kijk dat eenzijdige verbondsautomatisme. Dat is ook een bedrieglijke prediking, want dat is een compleet evangelie naar de mens. En dan moet je op beducht wezen. We hebben daarin, dat is al decades nagelaten, om daarin Gods woord te laten klinken. Tussen dat schijnpriesterschap en dat ware priesterschap. Dat moet gepredikt worden. Omdat we zo makkelijk de leugen geloven en omhelzen. Ja, Paulus die zegt, ik wens niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar heb je de separatie en die gekruisigd. Kijk, want iedereen neemt Christus op de lippen. Ook de wereld als een vloek. Maar en gekruisigd en die gekruisigd. Daar heb je de separatie. Nou hebben ze die ergernis van het kruis er niet gedaan. En ze hebben heel de ware godsdienst onbloedig gemaakt. Maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zonder vervolging zijn er geen christenen. Nou, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dat heeft men overboord geworpen. Want men is met getallen gaan rekenen. Met de democratie, de meeste stemmen gelden. Maar die opsteking der handen in het Nieuwe Testament was niet democratisch. Daar lag het Oude Testament aan ten grondslag. Als het volk amen moest zeggen op hetgeen Mozes had verkondigd en al het volk zeggen amen, dan mocht er geen één nee zeggen. Daar komt dat vandaan. Dat heeft niks met democratie te maken, dat heeft alles te maken met theocratie. De wil des Heren geschieden. Nou, daar zat Manasse in de gevangenis, kinderen om verlegen. Om de wil des Heren en hij bad het aangezicht des Heren zijn schots ernstiglijk aan. En hij vernederde zich, nou het staat er natuurlijk zeg maar in eenvoudige woorden geschreven. Hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van God zijn vader. Te weten met bewijs van berouw over zijn volgend leven en belofte van betering en bediening. Ja, maar dat is te goedkoop uitgedrukt. Hij vernederde zich, de enige ware vernedering, de enige ware Bijbelse vernedering is de vernedering tot aan de hel toe. Dat is de enige ware Bijbelse vernedering. En je kan het horen aan de spraak van die huidige predikanten. Ze zijn nooit tot de hel toe vernederd. Dus ze kennen Manasse ook niet. In deze gang. Ze kennen hem niet. En ze staan er hoog boven voor even. Jongen, jongen, wat een goddeloze man. Dat was ook zo. Daar hoeven we niet twijfelachtig over te zijn. Maar die vernedering. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de Heer. Eigenlijk zegt hij. En kende die dat dan ook? Wat Hanna zegt. De Heer dood en maakt levend. Want de Heer benauwde hem. De Heere dood en maakt levend, dat zit er allemaal in begrepen hoor. In die uitdrukking, hij benauwde hem. De Heere dood en maakt levend, de Heere doet er hellen nederdalen. Manasse heb in die gevangenis een hellevaart gemaakt. Een geestelijke hellevaart, dat kan ik je wel verzekeren. Want er staat, en hij vernederde zich zeer voor het aangezicht des Heeren van de God zijnde Vader. Dat deed ook die moordenaar aan het kruis. Hè. Die vernederde zich zeer, terwijl hij aan het kruis hing in bijzijn van Christus. Want hij is tussen de misdadigers gerekend. En die moordenaar die sprak uit tegen die andere moordenaar die bestrafte. Wij dan rechtvaardig wat wij ontvangen straf hetgeen wij gedaan hebben. Daarmee vernederde die moordman zich tot de hel toe. Want hij kon niet meer om bekering vragen. Dat kon al niet meer. Dat hij was afgesneden. En hij vraagt slechts om één gedachte. Om één gedachte van Christus. Al zou die druk mee in de hel belanden. Om één gedachte. Heere, gedenk mij. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen viel genade vrij. Wil je het nou nog ruimer verklaard hebben? Wil je het nog ruimer gepreekt hebben? Genade moet vrijvallen. En als je het allemaal zelf bewerkt hebt. Als je het allemaal zelf. Die beweging. Kijk, Manasse was aan zijn eind gekomen. Hij zat in koperen ketenen gebonden. Dat de angst der hel hem alle troost deed missen. Nee, dat hoeft allemaal niet meer. Zegt Steef de Bruin tegen die mevrouw Ariane. Je hoeft niet bang zijn voor de hel. Want dat is allemaal een doemprediking, een doemdenken, dat hoeft allemaal niet meer, want je moet het aannemen, je moet in Christus geloven. En niemand doet het, niemand neemt het aan. Ja, zonder de schenking, zonder de schenking. Johannes de Doper heeft er ernstig voor gewaarschuwd dat niemand iets kan aannemen, tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt. Want God houdt de eer aan zijn kant. De Heere is het begin van de wedergeboorte, dat komt niet door een beweging des harten tot stand, niet louter door een werking des geestes, maar door de stemmen des zons van God, door woord en geest. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijnder vader, want hij wist wel dat Hiskia een God had die leeft. Zijn vader. Oh ja, dat had hij bij de levende lijven meegemaakt. Daar had hij zijn vader van horen getuigen. En toen die koning werd, was hij nog maar 12 jaar. Maar voor je 12e heb je natuurlijk wel een soort opsluitingsvermogen al. Voor je 2e jaar kan je meestal niks herinneren. Maar na je 2e jaar, je 3e, je 4e jaar, dan begin je al dingen in je geheugen op te slaan. En dat heeft Manasse ook zeker geweten. Hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vader. Ja, dat is een hele prachtige uitdrukking. En hij bad hem en hij liet zich van hem verbidden. Dus dat was geen gebed, dat was geen algemeen bidden meer. Nee, hij liet zich van hem verbidden. Dat staat ook geschreven van Isaac. Want de onvruchtbaarheid speelde daar ook een rol. Ze hadden nog geen kinderen. Isaac bad in de tegenwoordigheid van Rebekka zijn vrouw. En de Heere, staat er geschreven, liet zich van hem verbidden. En hoorde zijn smeking van Manasse en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. We lezen dat ook van koning Nebukadnezar. En niemand gelooft dat, er gelooft geen ene dominee dat koning Nebukadnezar tot waarachtig bekering is gekomen. Want dan geloven ze ook niet van de Nineviten, ze geloven het alleen van zichzelf. En als hij daarna vraagt, dan zijn ze beledigd, want dan mag je ineens niet naar vragen. En dat moet je allemaal aannemen dat het allemaal koekenij is. Ik heb er me altijd verbaasd over gestaan dat de Heer me altijd tegenhoudt, altijd bewaard heeft om een ambt te bekleden binnen die Reformkerk. De Heer had wat anders voor me bestemd. En dat haten ze, die buitenkerkelijke wegen, ofwel extraordinaire wegen, die in Gods woord menigmaal openbaar komen. Want als je nou de gang van Simson en de gang van Jefta, dat is allemaal extraordinair. En de Heer heeft er rijkelijk door gewerkt. Hij heeft er rijkelijk door gewerkt. Eigenlijk waren al de oud-testamentische profeten gingen die extraordinaire weg. Ja, want ze stonden allemaal alleen. En dat is extraordinair. Want geen enkele dominee durft het op God te wagen. Dat is geen kwestie van durven. Want wat Simpson allemaal gedaan hebben, hij hing niet de held uit. Dat was geen kwestie van ik durf dat wel. Ik durf die Filistijnen wel aan te pakken. Nou, dat kwam bij God vandaan. En de Heilige Geest dreef hem in het dal van Zoar en Eshtol om die Filistijnse dwingelandij de grond in te slaan, laat ik het zomaar eens benoemen. En je moet nou niet denken dat Simpson zo slim was om die 300 vossen te vangen. De Heilige Geest was met hem. De Heilige Geest zat op hem, de Heer was met hem, want hij was ervoor bestemd om een Nazireër gods te zijn van zijn geboorte af tot zijn dood toe. En dat wordt in onze dagen allemaal bespot, want dominees kunnen met pensioen gaan. Je leest nergens dat Simpson met pensioen is gegaan. Dat lees je van geen enkele richter, dat lees je van geen enkele profeet. Dat lees je van de apostelen ook niet, dat ze met pensioen gegaan zijn. En dat ze een tijd gehad hebben om te rentenieren. Wat lees je dat in de Bijbel? Dat is allemaal een vrucht van die demoncratische kerkvorm. Dat is van God vervloekt. Dat is allemaal tegen de instellingen van Christus. Die 7 gemeenten in Klein-Azië, die waren niet democratisch ingesteld. Ik heb er ook die stelwagens mee geconfronteerd. Hij zegt, maar dat staat in de Bijbel. Dat die apostelen op democratische wijze gekozen werden. Ik zeg, nou, dat versta je toch echt niet, hoor. Dat versta je toch echt niet. Want er mocht er niet één tegen zijn. Dat is niet democratisch, dat is theocratisch. Dat is door de Heilige Geest ingegeven. Ja, maar ze weten niet meer waarover je het hebt. En hij bad hen en hij liet zich, de Heere, hij bad tot de Heere en hij liet zich van hem verbidden. Ja, we zullen er eens van zien. Altijd die tussen zijn overslaan, dat is niet recht. En wel van Psalm 109, daarvan het 9e en 10e vers, omdat hij tegen zijn geweten het weldoen trouwens heeft vergeten. En de ellende en de armen vervolgt in plaats van zich te erbarmen. Ja, de verslagene van geest is hij tot moordenaars geweest. Nou, dat staat van Manasse geschreven. En het volgende vers, 19 van Psalm 109.
Thank you.
goddeloze, de goddeloze koning tot bekering brengt. En dat is weer een verheerlijking van de leer en rechtvaardiging van de goddeloze, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat kunnen we duidelijk zien in het leven van Manasse. En dan brengt de Heer hem eerst in de benauwdheid, zodat hij het aangezicht des Heren, zijn Gods, ernstelijk bad. He, dat is een smeekbede geweest. Dat was een zaak van leven of dood. En daarin had Manasse niks meer te verliezen, want hij was als een gevangene weggevoerd. En er was geen hoop op verlossing. Dus Manasse die heeft zich tot de hel toe vernederd voor het aangezicht van de God zijn vader. En als je dan dat overzet in de huidige tijd, dan komt er niet één meer uit. Uit die gevangenis, laat ik het zo eens zeggen, uit die... Ja, de Heer bekeert nog natuurlijk tot het einde van de wereld, zal hij zijn volk toebrengen. Maar uit die valse godsdienst, je hoort nooit dat er iemand uitbreekt, dat er iemand uitgerukt wordt. Ja, soms incidenteel hoor je dat, maar dat is zo zeldzaam. We weten niet alles, want maar de Heer brengt toch bij elkaar wat bij elkaar hoort. Dat zal ik je toch vertellen. En die zogenaamde broederliefde in onze dagen, die bestaat in het Westen. Die is helemaal teniet gedaan. Want mijn broeders ben ik vreemder, elk ontheerd. Er is ook wat dat betreft niks nieuws onder de zoon. Jefta heeft er ook wel achter moeten komen dat die broeders van hem, dat ook allemaal valse broeders waren. Want die gunden hem de erfenis niet, want ze zeggen, gij zijt een zoon van een andere vrouw. Die uitspraak, dat is ontzettend vroom gezegd. Dat ze zouden wel journalist kunnen worden bij het RD, die broers van Jefta. Gij zijt een zoon van een andere vrouw. Maar daarin beledigde ze Jefta nog dubbel en dwars, want wat had Jefta een part of deel aan. En ze verbanden hem en hij ging naar het land Top om daar de meest criminelen tot een geoefende soldaten te vormen. Ja, ook weer zo'n extraordinaire weg, hè. Dat haten ze in onze dagen. Want als je niet op die brede kerkweg loopt, dat is de brede weg des verderfs, dan doe je niet mee. Nou, gelukkig, hè, daar spreekt Gods volk, halleluja. En de engelen die zingen daarover. Als er één zondaar zich uit die grote valse refoho bekeert, ik weet het uit mijn eigen leven, en dan ga je de dingen totaal anders zien. Dan ga je de zaken bij God vandaan zien. Want wij hebben ook wel gevlacht voor dat aborterende, goddeloze koningshuis. En dan ga je dat zien dat absoluut, dat God onterend is. Vrees God eer de koning, geen goddeloze koning. Nou, dat moet je echt niet denken. Weet je wat Daniel getuigd heeft tegen die goddeloze koning Nebukadnezar toen hij nog in de zonde leefde? Koning, je moet je zonde verlaten. Die hebben hem rechtstreeks aangesproken. En daar hebben ze nou de SGP voor in het leven geroepen. En die dansen mee met de ongerechtigheid van het regime Rutte. Als je dat niet ziet, nou, dan ben je nog blinder dan een mol. Dat is gewoon ten hemel schreiend wat er nu allemaal gebeurt onder een christelijke vlag. Zijn voor mij allemaal topcriminelen. Want ze hebben dezelfde geest als Bill Gates, als Killer Bill, als die Klaus Schwab. Dat is allemaal dezelfde geest. Dat heb God allemaal als oordeel over dat referendum doen komen. Want als je God taakt met Christus en de Belial godsdienst, met God en de Mammon godsdienst, nou dan weet de Heer daar wel een antwoord op te geven in de uitstorting, in de uitgieting van zijn oordeel. Maar Manasse kon nog tot bekering, maar dat onderscheid wat Manasse toen kreeg tussen schijn en zijn, hij zag zijn eigen leven de revue passeren, omdat de Heilige Geest hem overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Manasse heeft zich voor God vernederd in de aanvaarding van zijn welverdiende straf. U zegt dat staat er niet bij geschreven, dan weet je nergens van als je dat ontkent. Dan weet je echt nergens van, want zo is het ook in Manasses leven gegaan. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijn vader. Dat is vrijwillige strafaanvaarding. Absoluut. Anders is er geen sprake dat je eigenlijk tot de hel toe vernedert. Net als die moordenaar in het kaars. Want die billigde de straf die hem ten deel gevallen was. En hij bad hem en hij liet zich van hem verbidden. Want Manasse bad onvoorwaardelijk. God moet de mens onvoorwaardelijk maken. Daarom heeft hij een wet gesteld. De bediening des doods kan je zo uit de bekering van Manasse verklaren. Want hij benauwde hem. De Heere bracht hem in de doodsbenauwdheid. Daar de angst der hel hem alle troost deed missen. Nou, dan wordt er een onvoorwaardelijk bidden geboren. Dat kan ik je wel vertellen, ook uit mijn eigen leven. Maar nou is het allemaal dat Christus en de Belial godsdienst, je ziet het ook tot en met de zending toe, Dan is die dominee Joppe op visitatie geweest in Malawi. Dat hij 14 dagen met die pedofiel achter in hetzelfde huis geslapen. En ze merken niet eens op wat er aan de hand is. Dat is wel een bewijs dat heel die zending van God vervloekt is. Want ze onderzoeken die niet degene die ze uitzenden. Want als een sodomiet openbaar komt, dan ben je een genadeloos mens. En dat willen ze ook in onze dagen. Al die reverdominees die willen dat bestaanbaar maken met het kindschap Gods. Nou, je zal ermee naar de hel varen. Met zo'n religie. Maar God laat zich echt niet bedriegen. Hoor. Er kan niemand zalig worden die leeft contra de scheppingsorde. Dat is niet mogelijk. En daar is Manasse ook achtergekomen. Want hij pleegde ook die onnatuurlijke zonde. Maar daar heeft God hem van bekeerd. En dat betekent dat er een andere Manasse terugkeerde naar Jeruzalem. Dat betekent dat. Niet meer met die onreine geest bevangen. Want er staat geschreven, naar deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids. Hij nam alle vreemde goden en die gelijkenis, van de welke gesproken wordt in vers 7. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld, dus dat slaat daarop, op dat gouden kalf, laat ik het zo maar zeggen. Hij deed de vreemde goden weg, die de gelijkenis uit het huis des Heren, mits schades al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heren. En te Jeruzalem en hij wierp ze buiten de stad. Dat betekent dat ook Manasse de dienst, de ware dienst van God weer in ere herstelde. En dat deed hij publiek, want hij schaamde zich er niet voor dat hij tot bekering gekomen was. Dat was juist het wonder van vrije genade. En hij richtte het altaar des Heren toe, herbouwde het, opdat het bekwaam mocht zijn om daarop te offeren. Hij richtte het altaar des Heren toe. En hij offerde erop dankoffers en lofoffers en zeide tot Juda dat zij de Heere, de God Israëls, dienen zouden. En het volk offerde nog wel op de hoogte, maar dat was niet meer aan de afgoden. Kijk, dat moet je altijd opmerken. Dat wil niet altijd zeggen, als er staat geschreven dat het volk nog op de hoogte offerde, dat dat afgoderij was. Ja, het was niet de plaats die de Heere had voorbestemd om te offeren. Het volk offerde nog op de hoogte, hoewel aan de Heere hun God. En het overige nu der geschiedenis van Manasse en zijn gebed tot zijn God. Ook de woorden der zieners. Hè, dat kunnen we lezen in 2 Kronieken 9 vers 29. We zullen dat even nog erbij opslaan. Schrift met schrift gelijken. Vers 29. Het overige nu der geschiedenis van Salomo, de eerste en de laatste, zijn niet geschreven. In de woorden van Nathan de profeet. Hè, daar worden de namen genoemd. De profetie van Ahia, de Siloniet. En in de gezichten van Jedi, de ziener, aangaande Jerobiam, de zoon van Nebat. Of dat dezelfde profeten geweest zijn, dat zal wel niet. Want het was ook weer een tijd later. Maar die profeten die zijn er geweest. En Manasse die nam het voortouw om de dienst des Heren weer in ere te stellen. Hij voerde een reformatie door. En dat zal natuurlijk niet in alle delen even zo zuiver geweest zijn. Want dat zien we ook als een man de spits af moet bijten. Zoals Luther heeft gedaan. Dat zijn 95 stellen nog tamelijk besmet zijn met de religie van Rome. Maar je moet het alles in de context zien. Wij staan er weer zoveel 100 jaar achter. Hoewel de kerken, die zijn nou erger vervallen als Rome ooit vervallen is. Want afval na de reformatie, dat is dubbele afval. Rome was toen nog antisodomitisch. Nou is het is allemaal pedofilie wat de klok slaat. En ook binnen die Revo-kerken. Nou barst van de pedofielen binnen die Revo-kerken. En ze zenden pedofielen uit naar het zendingsveld. Hoe krankzinnig wil je het hebben? Want er wordt niks meer onderzocht. Want we hebben de Heeren niet nodig. Die van Vlassen zegt, wij hebben geen Luther meer nodig, want wij zijn al zo hoog boven de reformatie uitgegroeid. We weten het nou allemaal zelf wel en profeten de Zeer hebben niet meer nodig, want wij zijn wettig, bevestigd, kerkelijke dominees. En we hebben niemand nodig, niemands knecht willen we zijn, want wij houden de vlag in top. En als je dan 14 jaar op dat zendingsveld hebt verkeerd, zoals meneer Omen, en je kan helemaal niet onderscheiden wat er nou uit de kast gekomen is. Er komt nog veel meer uit de kast. Want één parlementslid in Malawi, die heeft de verbanning van die achter al geëist. De dominees in dat comité, niet één ervan heeft de schuld bekend. Niet één. Terwijl datzelfde parlementslid die de verbanning van die Akster eist uit Malawi, heb geëist dat die stichting Timotheus moet worden opgeheven. Dat hebben we ook geschreven. Zonder dat ik het wist dat het parlementslid dat geëist had. Dat kan alleen maar opgeheven worden door de opheffing van die Timotheus en de vervolging van de leden van die Timotheus bestuursleden die daar zich aan schuldig hebben gemaakt. Nee, de Akster is geen eens voor de kerkelijke rechtbank geweest. Want het zijn gewoon dezelfde goddeloosheden van Manasse. Van Manasse, je laat al die weeskinderen door het vuur gaan met deze vervloekte handeling. En het is wel bewezen dat een stichting niet geautoriseerd is bij God vandaan om zending te bedrijven. Dat moet ook ambtelijk geschieden, maar dan sturen ze zo'n joppe, zo'n kloon, die sturen ze naar zo'n zendingsveld om daar nog een beetje safari te rijden, want ik weet precies hoe het gaat. Maar de wereld had niet mis gespotten. Mag ik daar nog geen olifanten bekijken? Nou, als je nou 14 dagen de tijd hebt om zending te bedrijven, dan heb je daar geen tijd meer voor. Bunyan die legde zelfs een diakenschap neer om alle tijd te besteden aan preken en aan de sacramentsbediening. En die man die was niet kerkelijk bevestigd. Als dominee? Nou, absoluut niet. Pieter zwaar mij dat een keer wijs maken. Ik zeg, nou, dan weet jij de geschiedenis niet. Hè? En dan geven ze het wel snel toe. Oh, je weet er meer van als ik. En dan stellen ze zich heel slachtofferlijk op. En al die slachtoffers die zeggen, nou, wij weten niet wat er gebeurt. En dus ze laten al de schapen laten ze over aan de, nou ze zijn dan zelf wolf in schaapskleden. Want als je dat zegt en je waarschuwt die schapen niet, dan ben je een wolf in schaapskleden. En dat noemen zich allemaal wetten geordeend. Wat hun wetten verklaren, dat verklaart God onwettig. Hij haalt de slechtste eruit, Manasse. De arme Lazarus, nou, daar geeft de wereld geen cent voor, daar geven de domers ook geen cent voor. Want die zijn allemaal rijk en verrijkt, hebben geen dings gebruikt. We leven alle dagen vrolijk en prachtig. En Gods volk moet onder het heilige kruis, nou dat is een eervolk van God, onder het heilige kruis, naar het erfgoed die boven het vaderlijk huis. En die dames die weten nergens van, want dat hebben ze ver buiten de deur gesteld. Daar wil ze niks mee te maken hebben. Die van de Vlies is ook nooit vervolgd, altijd geëerd en beapplaudisseerd. En ik hoor die Veldman en die Mijnenveldman in Quebec preken en ze krijgen een applaus na de predikatie. En ze laten dat begaan, ze laten dat toe. Dat is een bewijs dat ze niet voor God geroepen zijn. Dat is een hard bewijs. Want als die afgoderij met Paulus en Barnabas dreigde te geschieden, dan houden ze de scharen tegen. Nee mensen, we zijn ook maar gewone mensen. We zijn geen engelen. Ik ben Jupiter niet. Zie je, dan klinkt er een tegengetuigenis. Want door de wonderen, door de handen van Paulus en Barnabas, dan denken die mensen dat ze met goden te doen hebben. Maar dat moet je echt afsnijden. En als ik dan de geschiedenis van David Brainerd hoort en leest, dat die midden sprong tussen die afgodisch dansende indianen en daar de wet gods liet donderen met kracht. Nou mensen, dan geloof ik dat oude kind van God die zegt, doe al die damen eens maar in de jute zijn. Want daar komt niks van terecht. Nee, de Heer handelt altijd door de enkeling, niet door die kerksystemen, daar handelt God niet door. Daar werkt de Heer niet. Nou, ik ben ook niet in de kerk tot bekering gekomen. Nou, dat heeft de Heer helemaal buiten de kerk omgedaan. Ik zeg niet dat er nooit eens een prediking hebt toedienen om de bevestiging daar te stellen. Nou, dat is ook wel gebeurd, maar nou, die kerken hebben mij het niet geleerd. Daar had ik hoge ogen van, maar de Heer heeft mij wel geleerd hoe het nou werkelijk in elkaar zit met die van God vervloekte kerkpolitiek. En die kerkdemocratie, dat is helemaal niet bijbels, mensen, houden er toch over stil. Als je de theocratie verlaat, dat is de baarmoeder van alle ketterijen. En de veinzing van Petrus in Antiochië, dat is de baarmoeder gebleken van alle ketterijen. Het is allemaal veinzing in onze dagen. Je stand ophouden, wat een godsdienst, wat een arme godsdienst is dat. Je moet altijd die weg van die politiek correcte weg bewandelen. Dat is de hoogste trap van de criminaliteit in de politiek, maar ook in de kerken. Ja, wij zijn wettig en godsgeroepen getuigen zijn allemaal onwettig. Die moeten allemaal de deur uit. Nou, geeft niks. Komt, laat hem staan. Tot hem uitgaan, buiten op ledenplaats. Zijn smaadheid dragen. Ja, hoe werkt de Heer? Hij altijd de slechtste had hij eruit. Het onedele. He, wat in de ogen de brave verachtelijk. Daar heeft God zijn ogen op gericht. Op die dooie jongelingen die op de draagbaar worden uitgedragen. Die jongelingen te naaien. Nou, niemand gaf er ooit meer een cent voor. Dat komt nooit meer goed. Die wordt begraven. Die moet Christus hebben. Die zoekt Christus. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En zijn gebed en hoe God zich van hem heeft laten verbidden in het geval van Manasse ook al zijn zonden en zijn overtredingen. En de plaatsen waar hij de hoogte opgebouwd en bossen gesneden beelden gesteld heeft eer hij vernederd werd. Kijk, daar staat het weer, zo is het geschieden. Ze eer hij vernederd werd. En hier staat Manasse vernedert zichzelf. Dat gaat gelijk op. Dat gaat gelijk op. Want ook in die vernedering maakt de Heer die ziel onvoorwaardelijk om ook zichzelf te vernederen. Kijk, daar heb je nou de vrijwillige strafaanvaarding. Hij werd vernederd, want de Heer benauwde hem. En hij vernederde zichzelf. Dat betekent vrijwillige strafaanvaarding. Anders verneder jij helemaal, anders is er helemaal geen sprake van vernedering, van de ware vernedering. Zie, dat is beschreven in de woorden der zieners. Dat is der profeten. Ja, daarom moet het ook gepredikt worden. De bekering van Manasse. Dat de Heer altijd een God blijft die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat komt hier ook in deze geschiedenis wel heel duidelijk tot uitdrukking. Ook de bekering van Saulus van Tarsus, daar heb je ook alweer zo'n duidelijk geval. Al Gods volk, dezelfde bekering. Eén lijn weg, één lijn gaan. Het is niet anders. Omstandigheden kunnen verschillen. Je zit altijd niet letterlijk op een paard richting Damascus. Nou, nou. Maar het is wel altijd de rechtvaardiging van de goddeloze. En de Heer liet zich van hem verbidden op grond van de voorbidding van Christus. Daar kun je er nooit van isoleren. Vader, ik wil dat deze niet in het verderf treden. Die voorbidding van Christus heeft Christus ook voor Manasse gedaan. Vader, ik wil dat deze niet in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat is allemaal gegrond op de voldoening van Christus. Verzoening door voldoening. Dat is het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Ook Manasse, Manasse mag eeuwig God loven. En hij ontsliep met zijn vader en ze begroeven hem in zijn huis. En dan krijg je weer, zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Ja, maar Amon vernederde zich niet voor het aangezicht des Heeren, gelijk zijn vader Manasse zich vernederd had, maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. Hij vermeerderde de schuld. Zonde op zonde stapelen. Dus Amon, dat is een symbool voor de kerk in onze dagen. Hij vermeerderde de schuld. Hij liep de bannen in het leger onaangetast. Dat heb Amon wel gemeten, hè? Want zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Nou, dat loopt dan slecht af. En met al die afvallige valse leraars, met al die afvallige kerken, want het einde van die zelfschangen is dood. Ja, dat begint vroom, niet in de geesten, nee. Het begint in de dood en het eindigt in de hel. Ja. En Van der Staaij roept nou uit, ja, hij zegt, wat zal nou het einde zijn van al deze maatregelen? Ja, de hel. En daar ben je ook bij inbesloten, jongen. Want je bekeert je eigen niet met je vrome mond en al je vrome boeken. Goede gesprekken met de hoogste criminelen die je maar bedenken kan. Bezoeken aan abortushuizen waar God zijn oordeel en de verdoemenis over besloten heeft. En dat wordt allemaal gekerstend. Paulus zou zeggen, hun verdoemenis is rechtvaardig. Daar is geen andere weg. En dat geldt voor ieder mens. Maar die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Die zich zo profaan als Manasse gezondigd heeft. Maar hij werd gevangen genomen. Hij werd gevangen genomen. Nou, een mens zit van nature gevangen in de ketenen van de duivel. Maar hij weet het niet. Hij ontkent het. Hij wil het niet herkennen. Daar heeft hij zijn leven in. Waar Manasse is erachter gekomen dat hij zijn eigen niet van die koperen ketenen kon bevrijden. Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie je kinderen zijn van God. Dat zal ik je vertellen. Ook in die wegen. Je wordt gevangen genomen. En de Heere die stort hem in de benauwdheid. In de vernedering. Hij liet hem ter helle varen. De Heer knipte bij Manasse het laatste draadje door. Waar hij nog aan hing boven de rampzaligheid. En toen viel die van onder eeuwige armen. In het vrije van Gods welbehagen. Amen. Heere, wat een bevrijding. Want uw woord is afsnijdend en bevrijdend. Wat een heerlijke bevrijding hebt die Manasse ook mogen meemaken in zijn leven. En dat had eeuwigheidswaarde. Want nu zingt Manasse in God verblijd aan u gewijd van zeer velen. De slechtste onder de slechtste. Die slechtste keren zich herwaarts. En gij roept het ons aan toe. Die slechtste keren zich herwaarts. Want gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Maar gij hebt lust in de rechtvaardiging van de goddeloze. Want gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan zijn het nieuwe schepselen. Want die in Christus is een nieuw schepsel. Al het oude, heel dat leven van Manasse is voorbij gegaan. En die oude mens Manasse ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is een verzelfsheid, die reformatie onder Manasse, van de bekeerde Manasse. Oh, wat is die toch een voorbeeld nog in zijn laatste geweest voor zijn volk. Want hij riep op om de Heere te vrezen. Dat we oogst en eeuwig goed. Dan zult gij onze leidsman wezen, leren hoe we wandelen met de Heere. O, dat we mochten kleven aan Christus, gelijk een God kleeft in de ellende des mans, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Gemeente, laten we nog zingen in dat 18e vers van de 109e psalm. Ik zal de Heer op het hoogste prijzen. Nou, hoor je Manasse niet zingen? Ik zal hem bij veler eer bewijzen, want hij zal zich gewis erbarmen en staan ter rechterhand des armen. Hem redden uit het snoodgericht waar het vonnis op tot zijn doodstraf ligt. Het 18e vers van Psalm 109. Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.